spreekt in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde, wij zingen nu uit Psalm 89, daarvan het derde en het zevende vers, 89 vers 3 en 7. Uit het Nieuwe Testament, de eerste algemene zendbrief van Johannes, het eerste hoofdstuk, dus 1 Johannes 1. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij den Vader was, en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Laat ons nu eerst de Heer om zijn genade smeken. Heere, onze ziel wacht op u en ons hart verlangt naar u. Want uw komst volmaakt ons heil. Waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Want uit u is de volheid van Gods genade. En bij ons is de ledigheid en de armoe, het gebrek, de zonde, de verdenking, de ontrouw, bij ons is alles wat ons arm en ongelukkig maakt. Want de zonde, in al zijn vertakkingen, ze maken ons zo moe, o God. Of we het weten of niet, of we eraan ontdekt zijn of niet. Maar als u het doel niet zijt van ons leven, als we niet aan uw hart luisteren, als we niet aan uw voeten nederzitten, dan is het leven zo arm en zo leeg. Dan missen we bij al het goeds en bij al de welvaart en bij al de zegeningen die we uit uw hand hebben ontvangen. Het leven waarvan Johannes gezegd heeft, het leven dat is geopenbaard. Dat hebben we gezien, dat hebben we met onze handen getast. Dat is van God uit de hemel gekomen. Heren, mogen wij vanavond dat leven ook zien. We kunnen het nu niet meer zien met onze natuurlijke ogen. Zoals Johannes het gezien heeft. Maar we kunnen het nog rijker zien, nog heerlijker zien. Wanneer we het zien mogen door de oog des geloofs. En nu smeken we ootmoedig van u, Heere. Plant u dat geloof in onze zielen. Dat geloof dat niets meer van onszelf gelooft. Maar dat het alleen van u gelooft. Dat geloof dat uitgaat tot u. Gehoord hebbende dat gij een God zijt die in de wereld kwam. Om zondaren met u te verzoenen. Heere, laat ons vanavond die ontdekking mogen doen. Die ontdekking dat gij naar ons gekomen bent. Dat ge ons waarlijk zoekt. Dat ge onze ondergang niet beoogt. Dat ge ons heil op het oog hebt. Opdat ons hart, bewogen door uw goddelijke evangelie, verlaten zou alles waar we van nature aan vastgekluisterd zitten. En onze ziel mochten uitstrekken tot u de God des levens. Heere, daar wordt u in verheerlijk. En het zal ons tot een eeuwige zegen zijn. Want alles wat in de wereld is, wat met deze ogen gezien wordt, dat gaat toch voorbij. En zonder uw zegen en zonder uw genade kan het ons hart niet echt gelukkig maken. Want ons geluk, dat heeft bestaan. En dat bestaat alleen nog. In de gemeenschap met u. Heren, als we u hebben, hebben we alles. Als we vrede met u smaken, zijn we de gelukkigste van alle mensen. Dan is onze zang heerlijker dan de zang van de engelen. Dan daalt de hemel op de aarde neer. Dan mogen we de eeuwige Sabbat in dit leven aanvatten. Maar als we u missen, dan is een paleis nog maar een krot. En dan is alles wat we hebben en wat we door uw goede hand ons nog toeschikt hier op de aarde grauw en aard en vergankelijk. En omdat we weten, Heere, dat u tot aan de voleinding van de wereld uw gemeente bijeen vergaderd door uw woord en door uw geest, bidden we vrijmoediglijk of u dat vanavond ook hier wil doen. Of u vele harten die nu nog voor u gesloten zijn, door uw genade, door dit woord der prediking wilt openen, opdat u die klopt, die staat, die predikt, die wacht, die smeekt en die bidt, zouden binnenlaten. En dan heb u beloofd dat u het anders zult maken. Dat u ons hart tot u bekeren zult. Dat u in zult gaan in ons leven om het te heiligen en tot uw dienst te bereiden. Want ook daartoe hebben we u nodig, Heere Jezus. Ach, mogen we vanavond zo op u zien. Het zou ons tot grote vreugde zijn. Als we ons nabij u mochten weten, als uw stem mochten horen. Als we het geruis uw voetstappen mochten vernemen en de bruid mochten nazeggen, dat is de stem van mijn liefste. U ziet hem, hij komt, springend op de berg en huppelend op de heuvelen. Ja, Heere, maar dat verlangen naar uw levend in onze ziel. Zodat we zeiden met ons ganse hart, ach, dat ik hem vond die mijn ziel lief heeft. Ik zou hem brengen in het huis van mijn moeder in de binnenkamer van haar die me gebaard heeft. U zijt de schoonste van al de mensen, kinderen. U zijt die gezegende bloedbruidegom die door uw grote liefde uw kerk vergadert. Die ge als een bruidenvader voor zult stellen. Die ge lief gehad hebt omdat ge ontvangen hebt als de gegevene des vaders. Al zo lief dat ge uw leven voor ons afgelegd hebt. Dat ge liever de kroon der versmaadheid dan de kroon der ere droeg. Dat ge liever het kruis dorste dan de kroon om ons zalig te maken. O God, hier is alle mensen stem te arm om te verwoorden uw goddelijke liefde waarmee u zondaar lief hebt. Heere, leer ons met onze kinderen dan in die schuilplaats van de Allerhoogste te mogen binnengaan. Opdat als de grote dag van het gericht komt en de stem van de Archangel gehoord wordt. En de hemelen worden toegerold als een dunne doek en uw troon op de wolken gevestigd wordt. We u met opgeheven hoofd tegemoet zouden gaan zonder verschrikking voor uw rechterstoel te staan. Het kan toch, ge hebt ons zelf die vrijmoedigheid daartoe gegeven. En ge verkondigt het in uw woord dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja, laat vanavond de prediking mogen zijn tot versterking van het geloof uw kinderen. Opdat de zwakke zeggen mocht, ik ben een held. Daar zijn zoveel stemmen, heren, die uw stem overtreffen. Er zijn zoveel bewegingen in ons hart die de bewegingen uw genade te niet willen maken. Maar zijt u niet die sterke held die de banier draagt boven 10.000? Zijt u niet die grote doorbreker die in het leven van uw kerk immer voorgaat? Ach, doe ons dan onze ogen op u gevestigd hebben, overste leidsman en volleinder van het geloof die om de vreugde u voorgesteld het kruis verdroeg. En schande veracht heeft en die nu aan de rechterhand uw vader in heerlijkheid gezeten zijn. Wil u ontferming betonen aan onze zieken, aan onze eenzame, aan alle die in bijzonder geroepen worden het kruis te dragen, die in moeite en verdriet naar u hun schreiend hart opheffen, die hun lege handen naar u uitstrekken. Wil toch ook die harten vanavond betonen te kennen, ter plaatse waar we wonen. Heere, u hebt eenmaal tot uw gemeente gezegd, ik weet waar gij woont, namelijk daar waar de troon van de Satan is. En heere, als wij geloven dat u dat weet, dan is het ons genoeg dat gij het weet. Dan vinden we schuiling bij u, dan hebben we vertrouwen dat u, die ons vasthield, toen u stierf van het kruis, ons nu niet van u zult stoten, nu u verheerlijk zijt aan de rechterhand van uw vader. Heere Jezus, wees bij uw strijdende kerk. Wil u zijn bij allen die het moeilijk hebben. Die om uw naams wil lijden. Om uw woord en evangelisch wil verdrukt en verstoten worden. Buiten ons land. In de landen waar het communisme hoogtij viert. Maar ook in ons vaderland. Ook in onze kerk. O God. Wil u weer glans leggen op Sion. En dat uw heerlijke evangelie weer onverduisterd zou mogen worden voorgesteld. Verlaat, o verlaat ons toch niet, o God. Geef ons niet over, wat zal er van ons, wat zal er van onze kinderen terechtkomen, als u niet in ons midden blijft. En daarom bidden wij met Mozes, doe ons van hier niet optrekken. Heren, tenzij dat uw aangezicht met ons medegaat, wil u al onze ongerechtigheden van ons nemen. En ons in die rechte sporen van uw gerechtigheid voortleiden. Wij vragen het voor ons, zoals we hier voor uw aangezicht zijn. Wij vragen het voor al uw gemeenten in ons vaderland en over het rondrijden. Wij smeken het ook voor het werk op de zendingsvelden overal. Waar uw heerlijke naam verkondigd wordt, laat daar zondaren tot u komen. Uit alle volken en geslachten en talen en naties, sterkte die ge daartoe geroepen hebt. En laat zo uw vriendelijke gunst in het midden van de zwarte nacht van onze zonde ervaren worden. Opdat onze hoop op u mogen zijn. Zegen ook vanavond hier ter plaatse alzo de bediening van uw evangelie. We smeken het van u. Getrouwe God, om Jezus wil. Amen. het woord des Heren dat we u willen prediken in deze uren, staat in het u voorgelezen hoofdstuk 1 Johannes 1 en daarvan het negende vers. 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Schuldvergiffenis na schuldbelijdenis, daarvan spreekt de tekst. En zegt ons achtereenvolgens ten eerste in welke weg ons onze schuld vergeven wordt. Daar staat ook in de tekst, indien wij onze zonden belijden. Dat is de weg waarin God ons onze schuld vergeeft. De grond van onze schuldvergiffenis vinden we in de tekst in deze woorden, want hij, dat is God, want hij is getrouw en hij is rechtvaardig. Dat is de grond van onze schuldvergeving. En tenslotte, wat deze schuldvergiffenis behelst, wel, hij vergeeft ons onze zonde, zo staat het, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat zijn dus de drie zaken die in deze tekst voor onze aandacht gesteld worden. Lieden, daar is niets wat het leven van een mens meer verontrust dan juist de zonde. We zien mensen die toch waarlijk niet voor een kleintje vervaard waren. Ik denk aan het begin van de geschiedenis van het mensdom aan een man als Kain, die het durfde om zijn broeder dood te slaan, maar die daarna als een bang vogeltje over de wereld zweefde en die het uitriep, ieder die me vindt, die zal me doodslaan. Het hart van deze man versmolt bij de gedachte aan zijn zonde. We zien het ook heel duidelijk in het leven van Judas. Toch een van de uitverkoren discipelen, de Heere zegt, heb ik u niet 12 uitverkoren? En wanneer hij volhard heeft in zijn zonde en tegenover al de invloeden van Gods liefde en genade de gordijnen voor zijn donkere ziel blijft dicht schuiven, wanneer hij de zonde volleindig heeft, dan zien we hem als een rusteloze baar der zee, in radeloosheid zijn 30 zilveren penningen in de tempel werpen. En dan vlucht hij in het niet, waarheen geen weg meer, geen uitkomst meer. En hij steekt zijn hoofd door de strop en hij maakt er een eind aan. De zonde, ze maken ons ongelukkig. Ze verbreken al ons levensgeluk in ons huis, in ons huwelijk, in onze vriendschap met onze naasten. Ze maken de mens eenzaam. En de zonde is ook een weg, zoals de gerechtigheid een weg is. De zonde is een pad dat afdaalt naar de dood. U kunt dat lezen in het Spreukenboek. Dat de zonde een weg is. En al daar waar die wereld vergeleken bij die woelachtige vrouw de zondaar in haar huis heeft gelokt, daar staat dat daar de binnenkameren zijn van de dood. Haar genoten staat er, zijn in de diepte van de hel. De zonde maakt ons slaaf. Want als we de zonde doen, dan zijn we een dienstknecht van de zonde. De zonde is nooit genoeg gedaan. Daar is altijd een macht in ons leven die ons aanvuurt, volhoudt, doorgaat. Je niet laten kennen. Voor niets, voor God niet en voor de mensen niet. Je eigen zin doen. Desnoods tot in de dood. Dat is die vreselijke macht van de zonde. Die elk mens naar beneden trekt. Waar we allemaal kennis gedaan hebt. Want u probeert het menigmaal om boven de zonde uit te komen. U komt onder een preek die u wat doet. U leest thuis uit een boek uit de Bijbel dat u iets zegt. U hebt een gesprek met deze of gene. En u komt tot de ontdekking, zo gaat het niet goed. Zo kan ik niet langer doorleven. Ik moet omkeren. Ik moet een andere weg inslaan. Ik moet van de zonde af. En u probeert het. U probeert het en het lukt. Het lukt misschien 1 dag of 2 dagen. U kunt u zo goed mogelijk onthouden van datgene wat uw ziel als een gejaagde vogel voordreef. Maar die 3e dag of die 10e maand, dan staat die zonde weer levend en klaar aan de ingang van uw levenshuis. Ja, eer dat u het weet, is het de achterdeur van uw leven alweer binnengedrongen. En u voelt die dreiging, die neerdrukkende macht van de zonde. En dat niet alleen in het leven van de ongelovigen. Niet alleen een Kain en niet alleen een Judas en niet alleen een Haman. Die dodelijk verschrikt zijn wanneer hun zonden hun worden voor ogen gesteld. Maar we lezen in de Bijbel ook van Gods kinderen. We lezen van David dat hij klaagt wanneer zijn ongerechtigheden hem als een zware last over het hoofd gegaan zijn in Psalm 38. En we lezen daar tegenover ook van die heerlijke macht die hem van de zonde bevrijdt en van dat blijde en gelukkige leven dat hij beleven mag wanneer hij het uitroept in Psalm 32 wel. Gelukzalig is de mens wiens zonde vergeven en wiens overtreding bedekt is. Daar hoor je die blijde klank der verlossing. Johannes, hij is oud geworden en hij schrijft in zijn ouderdom deze korte brieven aan zijn geliefde broeders en zusters, aan de gelovigen van zijn dagen. En het heeft de Heilige Geest behaagd om deze brieven door te zenden ook naar ons. Zodat wij ook nu nog weten mogen en met diezelfde vertroosting vertroost mogen worden waarmee in die dagen Johannes Gods kinderen, de gemeente des Heren, vertroost heeft. Johannes, hij heeft in het laatst van zijn leven, en dat kunnen wij in deze brieven opmerken, de strijd moeten aanbinden tegen een eigenaardig soort van mensen die alle eeuwen door hun kop in de kerk hebben opgestoken. Mensen die een scheiding maakten tussen hun geestelijk leven en tussen hun natuurlijk leven. In de dagen van Johannes waren het de mensen die zeiden dat de Heer Jezus niet echt in het vlees gekomen was. Want ze zeiden, kijk, het vlees van ons mensen, ons natuurlijk leven, is zo door en door zondig, daar is niks goeds meer mee uit te voeren. En nou kunnen we natuurlijk niet stellen dat die heilige Zoon van God, God zelf, in de natuur, in de gestalte van een mens, met ons vlees en bloed, hier op de aarde gewoond en gewandeld heeft. Daarvoor zeiden ze, is Jezus veel te heilig. Ze wilden dan ook dat Jezus een schijnlichaam had aangenomen, niet een echt lichaam. En achter deze gedachte zat een hele levensbeschouwing. Want daardoor kwamen zij tot de conclusie dat wat nu eigenlijk in het vlees geschiet, wat je als natuurlijk mens doet, je niet persoonlijk kan worden toegerekend. Omdat je dat doet met je zondige, met je wereldse vlees, met je aardse lichaam. En dat beschouwde ze als minderwaardig. Dat was voor het stof, dat ging straks toch naar het graf, als van je ziel maar gered was. Als je maar geloofde, op hun wijze dan natuurlijk, dan was alles voor elkaar. En dan kon je zo verder met elkaar wel leven op de wijze der heidenen. En dan greep Johannes de pen, en dan fulmineert hij tegen zulke goddeloze opvatting. En dan zijn al zijn brieven vol van dit ene thema. Als je elkaar niet lief hebt, dan heb je God ook niet. En als het in je leven niet uitkomt, dat je je broeder en je zuster bemint als je eigen ziel, dan ben je vervreemd van het leven dat het God is. En als je de werken der duisternis doet, dan heb je nog nooit kennis gehad aan het licht. Want God is een licht. En er is gans geen duisternis in hem. En als je zegt dat je in het licht wandelt, dan moet het openbaar komen in je werk. U weet, zoals het thema van Paulus' prediking was, de rechtvaardiging van de goddeloze, van de zondaar. Zoals het thema van Petrus' prediking was, de levende hoop op God door de opgestane Christus. Zo is het thema van Johannes' prediking de liefde. De liefde die van God is en die tot God weerkeert en daaraan onmiddellijk verbonden. De liefde tot degene die uit God geboren zijn. En zo verdedigt hij ook in deze brief en in de volgende hoofdstukken het waarachtig mens zijn van de Heere Jezus Christus. Hij zei dus als het ware, mensen, u moogt geen scheiding maken tussen natuur en tussen genade. U kunt niet zeggen, ja, dat ben ik nou eenmaal met mijn natuurlijk leven, met dit mijn zondig lichaam, maar met mijn ziel ben ik heilig, hoor, en met mijn geest ben ik vroom. Johannes, hij heeft daar tegen gepredikt en hij heeft gezegd, dit is een dodelijk gevaarlijke scheiding. Ik zeg, wij kunnen die onderscheiding die tot een scheiding geworden is bij velen die in de kerk van Christus geleefd hebben alle eeuwen door ook wel onder ons opmerken. Die duivel die leeft in, ook in onze gemeente, ook in ons eigen hart. Dat als een zieltje dan maar gered is, een mens blijft maar een mens, is die waar? Je komt hier de zonde nu eenmaal nooit helemaal te boven. En dat is wel een bijbelse waarheid, als we die maar niet gebruiken tot een dekmantel voor onze zonde. Johannes zegt hier in dit hoofdstuk, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan liegen wij. We maken daarin ook God tot een leugenaar. Nee, zegt hij, u hebt zonde. God heeft dat van u gezegd. Gij moet dat weten en gij moet dat gevoelen. Gij kunt geen gemeenschap met God hebben en toch uw eigen zondig leven blijven vasthouden. Je kan niet zondag heel vroom in de kerk beleiden dat je een liefhebber bent van de oude waarheid en dat je desnoods daar alles voor wil opgeven en dan maandag niet te herkennen zijn op de beurs of op de markt of in de fabriek of op het kantoor of in je huisgezin. Als je zondag zegt, dit is de waarheid, dat God een licht is, dat hij de zonde had, dan moet dat ook maandag in je leven openbaar komen. Dan moet je niet stiekemweg je oude goddeloze zondige leven willen uitleven. Want Johannes zegt, dan heb je nog nooit het licht gezien. Maar wij, zegt hij, wij hebben het licht aanschouwd. We hebben het woord gezien. We hebben het met onze handen getast. We hebben gezien, wil Johannes zeggen, dat Christus het licht van God is. En in dat licht hebben we onze zonde beweend. Maar ook in zijn gemeenschap hebben we vergeving van onze zonden verkregen. Nee, Johannes spreekt niet als de man die in zijn ivoren toren de donder van Gods ongenoegen neerlaat dalen op degene aan wie hij deze brief schrijft. Johannes is veel eer de man die luisterend aan Jezus' hart, hij lag immers aan de borst van Jezus, zo menig man, die luisterend aan Jezus' hart, smakend in de vergevende liefde van Christus het andere toeroep, kom, laat toch uw zonde afwassen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Zeg toch niet, het zal wel meevallen, ik ben de ergste niet. Ja, hij wijst een weg aan waarin we van de zonde kunnen afkomen. Hij zegt, indien wij onze zonden belijden. Het belijden van onze zonden is de weg. Ik zeg niet de grond. Ik ga straks wat zeggen over de grond van onze schuldvergiffenis. Het is niet de grond. Al beleid je 100.000 jaar je zonde met tranen zoveel als er maar in de zee zijn, dan is dat nog niet iets wat ook maar enigszins de zonde van je ziel zou kunnen wegnemen. Dat zeg ik vooraf en met alle nadruk. Maar willen we van onze zonde af, dan is het wel noodzakelijk dat we onze zonde belijden. En om je zonde te belijden moet je natuurlijk eerst je zonde zien, recht zien. David zegt ergens, ik beleed na ernstig overleg zonder beleiden, dat is maar niet. Zo even emotioneel neerknielen voor de Heere hier of daar op een zondagsbank. En zeggen, Heer, ik ben zo'n grote zondaar, vergeef het me toch alsjeblieft. Terecht heeft Persion opgemerkt dat er vele mensen zich een groot zondaar noemen. Maar als je deze mensen vraagt, noem eens 5 zonden uit jouw leven, hebben ze meer dan 5 minuten nodig om die 5 zonden te noemen. Dat is natuurlijk vals. Dat is een tollenaarspakje aantrekken, maar toch een fariseer blijft. Dat is zeggen, Heere, we zijn zulke zondige mensen. He, je hoort wel eens meer mensen die het zo alleen maar met hun woorden beleiden. Zo als een druppel aan een emmer, als een stofje aan de weegschaal. Maar als je ze dan 5 minuten later hoort, als ze amen gezegd hebben, dan zijn het van die grote reus Goliath, die hun duizenden wel willen verslaan. En dan vind je niets meer van hetgeen dat ze even tevoren voor God gezegd hebben. Ons gebed moet uit ons hart komen. De Heere houdt niet van het vermenigvuldigen van woorden. De Heere hoort liever een sprakeloze zondares die aan zijn voeten neerknielt met haar tranen haar zonde belijdend, dan een vrome fariseer die voor in zijn huis staat en die allebei zijn handen naar God opheft en die meent dat hij het goed gedaan heeft, ook in de belijdenis van zijn zonden. Nee, de Heere wil dat we onze zonden zullen zien en dat we onze zonden dan eerst voor onszelf zullen kennen. En ik beleed na ernstig overleg. We hebben eerst in ons eigen hart gezien. We hebben ons voor Gods aangezicht gesteld. We hebben in die wet van God gezien, die wet eist liefde. Liefde tot zulke God, die grote God, die genadige God, die barmhartige God, die God die Vader is. En we hebben ontdekt dat we die kennis van God veracht hebben. En dat die betekenis van zulke God van zo weinig waarde in ons leven geweest is. Dat we ondanks datgene wat we van hem gehoord hebben, toch ons eigen wil, onze eigen zin gedaan hebben. Dan komen we tot onszelf, zo staat er van de verloren zoon. Dan zeggen we, o God, wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik gedaan? We komen tot onszelf, we beleiden voor onszelf onze zonde. Maar daar moeten we nooit blijven staan. Want schuld beleiden, dat is een zaak tussen God en de mens. Schuld beleiden is een zaak van 2 personen. Ik weet het, Judas, hij heeft een schuld uitgeschreeuwd, zomaar in de eindeloze verte. Ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. Maar weet je wat hij niet gedaan? Hij heeft zijn zonde niet aan Jezus voeten beleden. Hij is niet tot God gevlucht. En hij heeft niet gezegd, ach, Heere Jezus, ik heb er zo'n verdriet van. Ik heb er zo'n vreselijke pijn over in mijn hart, dat ik zo lelijk tegen u gedaan heb, dat ik zo goddeloos tegen u gehandeld heb. Dat ik uw liefde vertrapt heb en dat ik uw trouw verdacht heb. En dat ik u overgeleverd heb voor een handvol geld. Ik heb er zo'n smart over. Had hij het gedaan, God had hem gerecht. Hoewel ik met u weet dat hij een kind des toorns was tot het verderf toebereid. Schuld beleiden, dat is een zaak, zeg ik, tussen God en tussen ons. Als we voor onszelf de schuld zien, na ernstig overleg, dan voor God die schuld beleiden. Indien wij onze zonden beleiden. Vele mensen weten wel dat ze zondaren zijn, maar vinden de zonden die ze bedrijven toch niet van die aard dat ze er een nachtje wakker over hoeven te leggen. Hoe komt dat? Ze meten zich vaak aan de buurman, ze meten zich vaak aan een ander en ze zeggen, nou ja, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, maar als ik mijn leven nagaat, dan hebben de mensen toch eigenlijk niks over me te klagen. Ik ben altijd een trouw arbeider of een goede baas geweest. Ik heb mijn gezin altijd met eren onderhouden. Ik heb met deze mijn handen mijn arbeid. Ik heb met deze mijn handen de kost verdiend voor mijn gezin. Ik ben ook zondags trouw naar de kerk geweest en ik heb verder gedaan wat in mijn vermogen was om te doen. Natuurlijk, als u zo spiegelt aan de buurman die nooit in de kerk komt, die deze dag gebruikt heeft om lekker op zijn gemak zijn vlees te koesteren, dan zult u niet veel last hebben van de zonde. Maar als u uzelf toetst aan de goddelijke wet, als u gelooft dat God voor u staat in zijn woord, en dat hij tegen u zegt, wie bent u voor mij? Mij hebt ge arbeid gemaakt met uw zonde en vermoeid met uw overtreding. Mij hebt ge, zegt de Heere, bij monden van de profeet, geen kalmes, dat is het geringste dankoffer, geen kalmes voor geld gekocht. En met het vet van uw brandoffer hebt ge me niet geëerd. Ja, dan wordt het anders in ons leven. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb wel zonden hoor. Ik weet dat ik zo niet voor God kan verschijnen. Maar, ach, wat helpt het nou als je je zonde voor God beleidt? Mensen die geen vertrouwen hebben dat God doet wat hij zegt. Ja, dat zijn geen pure ongelovigen. Maar dat zijn mensen hier in de kerk die van harte geloven dat God zijn volk zalig maakt. Die van harte geloven dat Gods kinderen in de weg van de schuldvergiffenis, van de schuldbelijdenis, schuldvergiffenis ontvangen. Dat geloven ze hartelijk. En ze verlangen er nog naar. We hebben allemaal wel eens, tenminste wij die opgevoed zijn, misschien door Godvrezende ouders in het midden van het volk van God, we hebben allemaal een verlangen om eens deels te zijn zoals dat volk van God. Want wij, zeg ik, die onder de waarheid zijn grootgebracht, we geloven toch allemaal dat het volk van God een gelukkig volk is. En als we dat volk horen spreken over de gemeenschap met God, over de smart van hun zonde, over de heerlijkheid van de verlossing, over de liefde tot Christus, dan zeggen we, ik wou toch dat ook zo was. Ik wou dat ook zo was. Want we zijn er diep van overtuigd dat dat volk naar de hemel gaat. Dat God een redder is. Dat God ze nooit zal verlaten. Ik denk, zo zal het bij u ook wel zijn. Ik weet, zo was het altijd bij mij. Toen ik kind was en Gods volk hoorde spreken over hun omgang met God, dan dacht ik altijd, mensen, jullie moesten eigenlijk nooit meer in de war zitten. Jullie moesten nooit meer wenen. Jullie zijn gelukkige mensen. Ik dacht, wij onbekeerde jongens en onbekeerde meisjes, wij zijn ongelukkig. Als wij zo sterven, gaan we voor eeuwig verloren. Maar jullie zijn gelukkig. Jullie kennen de Heer. En dan kan je geloven dat God een genadige God is voor zijn volk. En toch komen we niet tot een persoonlijke schuldbelijdenis. Hoe komt dat, geliefden? Omdat we niet in ons persoonlijk leven voor onszelf geloven dat die God, die de God van mijn vader en de God van mijn moeder en de God van die man of die vrouw is van wie we geloven dat hij een kind van God is, ook onze God is. Zolang we niet geloven dat we tegen onze God gezondigd zijn, die zich naar ons neergebogen heeft, die komt om ons te verlossen. En dan bedoel ik dat ons niet zo in het generaal, maar mijn God, die mij hier bracht in het midden van de gemeente, die mij het teken van zijn verbond gaf, die mij aan de hand van vader en moeder leidde naar de kerkbank, die mij bracht tot de belijdenis van het geloof, die mij hier deed staan toen ik het teken van de heilige dood vroeg voor onze kinderen. Kijk, als ik niet geloof dat die God de hand van zijn genade naar mij uitstrekt, dan begin ik nooit mijn zonde hartelijk en eerlijk en oprecht voor God te beleiden. Want de belijdenis van de zonde is het gevolg van het zien, waarachtig zien van God zoals hij is. Ik heb vanmorgen gezegd en ik herhaal het in dit verband. Die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoekt. Als je niet gelooft dat God je stem zal horen, dan zal je nooit je stem zal horen. Dan zal je nooit waarachtig tot God gaan. Als je niet gelooft dat God een barmhartig God is, je zal nooit je ziel voor hem uitstorten. Nooit zal je in boetvaardigheid, hartelijke, echte, evangelische boetvaardigheid, je schuld voor God beleiden, als je niet ziet dat God je ondergang niet zoekt, maar dat hij zweert, o mijn zoon, mijn dochter, man, vrouw, grijsaard, Ik heb geen lust. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat ge u tot mij bekeert. En leeft indien wij onze zonde beleiden. En beleiden, dat wil eigenlijk zeggen, aan de kant van God gaan staan. Want zonde is schuld voor God. Wij nemen het vaak niet zo nauw met de zonde, maar God neemt het wel nauw met de zonde. Want de zonde maken ons ongelukkig, maar de zonde doet nog veel meer. De zonde, vergun me dat ik het zo zeggen mag, de zonde maken God ook ongelukkig. De zonde doen God wenen. De zonde doen God berouw hebben, dat hij de mens gemaakt heeft. Ik weet ook niet hoe. Ik weet ook niet hoe het mogelijk is, maar geloof dat zo is, staat in de Bijbel. Dat het God berouwde, dat hij de mens gemaakt had, en dat het een smart als een hart. Ja, ik geloof dat God tranen kan wenen. Tranen kan wenen over mijn zonde. En ik geef u de verzekering dat wanneer u dat ziet, dat God tranen weent over uw ongeluk, uw hart ook breekt en uw oog ook als een waterbeek is. God wil dat we onze zonde beleiden. Dat we hetzelfde zeggen als wat God zegt. Als God tegen me zegt, en hij komt in de prediking van het woord zo voor me staan. En hij zegt, Jan, of Dirk, of Klaas, of Piet, of Marie, of hoe dat u ook weet, heet, het gaat zo niet langer, hè. U ziet toch dat het zo niet langer gaat. Want u blijft maar tegen mij zonder. Dan beginnen we. Ik zeg, als we dat echt zien. Als we God zo voor ons zien staan. Dan beginnen we te zeggen, ja Heere, dat is waar. En als de Heere dan verder gaat. En ons in ons leven laat zien. Wie hij voor ons geweest is. Zoals ik straks daar met een enkele pennestreek als het ware u voor ogen tekende. Dat God ons vanaf de moederschoot reeds gebracht heeft onder de band van het verbond. Zijn zegeningen en zijn weldadigheden ons schonk naar lichaam en ziel. En als de Heere zegt tegen ons, kijk eens, wat is nou je antwoord? Wat is nou je leven ten opzichte van mijn handelen met jou? Dan slaan we het oog neer. Dan zeggen we met de tollenaar, o God, wees mij, zondaar, genadig. Dat is schuldbeleiden. God gelijk geven. U weet, dat zit niet in ons bloed. Als kleine kinderen dan beginnen we al te zeggen dat hij het gedaan heeft. U kent dat wel. En grote mensen die zijn wat dat er gaat wel wat geraffineerder. Maar niet anders als die kleine onwedergeboren kinderen. Die zo graag de schuld geven aan hem of aan haar. Als we groter zijn, zeg ik, dan doen we het wat bedekter. Maar we doen het wel. We blijven altijd maar bezig om de schuld op een ander te schuiven. Zelfs op God. We kunnen van die vreselijke harde gedachten van God hebben, zoals ik vanmorgen al gezegd heb. Zodat we onszelf eigenlijk al hebben afgeschreven. Ik maak wel eens van die mensen mee. Die hebben zichzelf al afgeschreven voordat ze dood zijn. Die zeggen, oh nee dominee, mijn tijd is voorbij. Vroeger heb ik er veel over gedacht, ik heb veel gebeden. Maar ach, ik zal nou wel zien wat wordt. Dat is iets verschrikkelijks. Als een mens hier op aarde zo ver in de verharding van zijn ongeloof is voortgegaan. Dat hij zelfs niet meer gelooft dat het mogelijk is dat hij zalig wordt. Dat hij dat zelfs niet meer gelooft. Anders wordt het geleerd. Wanneer we in oprechtheid voor dat woord van God gesteld worden. Wanneer dat de Heere ons diep in de ziel kijkt en zegt tegen ons, heb ik je nou reden gegeven om zo tegen mij op te staan? Ben ik dan zulk een wrede God voor je geweest? Zulk een harde vader? Heb ik het dan zo misgedaan in je leven dat je tegen mij blijft opstaan en je vuisten tegen me balt? Het zij geheim in het verborgen en het ongenoegen van onze ziel hem voor de voeten te werpen. Of soms zelfs in brute ontkenning van zijn trouw en zijn genade. Ik zeg, als de Heere dat tegen ons zegt, dan beginnen we onze zonden te beleiden. Dan vallen we aan Gods kant, dan gaan we aan zijn zijde staan. En dan zeggen we, nee Heere, het was uw schuld niet. Ik, Heere, ik heb uw roepstem versmaad. Ik heb uw liefde veracht. Ik heb uw genadewoord verworpen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik zei straks, de zonden die maken ons ongelukkig. Maar de zonden maken God ook ongelukkig. En als we dat gaan zien, dat onze zonden niet alleen in de eerste plaats onszelf verdoemelijk gemaakt hebben voor God, maar dat onze zonden God zijn zoon gekost hebben. Dat God op geen andere wijze zijn liefde aan zondaren kon weggeven dan door de bittere dood van zijn dierbare zoon. Je zou je dood schreeuwen. Dan kan je hart zeer doen van liefde en van verdriet. Ik weet niet wat dan de boventoon voert. Dan is er zulk een intense smart gepaard met zulk een hartelijke liefde. Dat nu die God, die zo goed voor je is, zo beledigd is. En dat die beledigde God nou toch de hand van zijn genade naar je uitsteekt. En dat hij zegt, zondaar, beleid dan je zonde. En als je het met mij eens bent, als je aan mijn kant komt staan, als je eerlijk zegt dat het je eigen schuld is, dan zegt Johannes, en hij is hier in de stem van God, dan is God getrouw en dan is God rechtvaardig. Moet je daar nou van hebben? Zou er nou niet veel beter kunnen staan? Dan is God liefdevol en dan is God barmhartig. Dat is ook waar. Dat heeft Johannes op een andere plaats gezegd. Maar dat staat hier niet. Er staat, indien wij onze zonden beleiden, hij, God, is getrouw en rechtvaardig. Dus, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven op onze schuldbelijdenis. Het is dus een kwestie van trouw, als God ons de zonde vergeeft. Dat betekent heel concreet, uw schuldbelijdenis is niet de grond van Gods bewogen zijn met u. Die grond is Gods trouw. En dan komen, als je dat woord trouw noemt, dan kom je natuurlijk onmiddellijk bij het verbond terecht. Het genadeverbond. Ik wenste dat de tijd voor de gereformeerde gemeente aanbrak, dat we weer gingen denken over het verbond. Het genadeverbond. We zijn dat genadeverbond uit het oog verloren. We hebben het prijs gegeven, omdat er duizenden waren in andere kerken die er misbruik van gemaakt hebben. En wij zijn het verloren, we zijn het kwijtgeraakt. Dat verbond dat de grond is van onze verlossing. Dat verbond wat het enige aanknopingspunt is voor mij en voor mijn kinderen om zalig te worden. Want er is geen andere grond. Ik heb voor God geen gedaante. Ik kan nooit komen tot schuldbelijdenis. Als ik niet geloof, dan is een eeuwig verbond der genade. In doopformulier staat, als we de zonde doen, moeten we in de zonde niet blijven liggen. En niet aan Gods genade vertwijfelen. Want wij hebben een eeuwig verbond der genade met God. Daar heb je de grond van ons opstaan. En mensen, als we dat niet gaan zien, dan blijven we onszelf koesteren in onze zonde. Ik heb vanmorgen gezegd en ik herhaal het, dan blijven we slachtoffers. Maar we worden geen schuldenaars. Omdat we niet zien de plaats waar God ons gesteld heeft. Maar als u ziet de plaats waar God u gesteld heeft in het verbond, dan begint de zonde zonde te worden. Dan begint u de pijn van de zonde te gevoelen. Maar, dan zegt de Heere ook, ik ben getrouw. Zondaar, ik heb het u beloofd. Ik heb een eed aan u gezworen ten uren toen u gedoopt werd. Toen heb ik gezegd, ik zal je God zijn. En ik heb het voor het oog van de ganse gemeente verzegeld. Dat water betekent het bloed van de Heere Jezus Christus. Ik ben getrouwd. Niet in de zonde blijven liggen. Niet aan de genade Gods betwijfelen. We hebben een eeuwig verbond. De genade met God. God is getrouw. En u zegt u misschien ja, maar mijn zonde dan? Want ik voel toch dat de zonde een scheiding gebracht heeft. Ik voel toch dat de zonde Gods wet hebben geschonden. Ik voel toch dat de zonde Gods deugden hebben ontluist. Ik voel toch dat ik straf verdiende. Tijdelijke en eeuwige straf. En dat maakt juist die scheiding tussen God en tussen mijn ziel. Er staat, hij is getrouw. En hij is rechtvaardig. Verstaat u dat woord rechtvaardig hier in de tekst? Luther verstond er niks van. Luther zocht naar de gemeenschap met God. Hij worstelde om de vergeving der zonde. En hij stootte zich aan dat woord rechtvaardigheid. Vooral als het gebruikt werd in het evangelie. O God, zegt hij. Moet u nou altijd maar spreken over die rechtvaardigheid. Als hij las in de Romeinenbrief dat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie geopenbaard werd. Dan wierp hij met stenen naar God. Dan zei hij, ik kan het niet billijken en ik kan het niet begrijpen. Altijd maar die rechtvaardigheid van God. Er zijn onder ons ook nog vele zielen, echte kinderen van God. Ze hebben hun schuld hartelijk voor God beleden en ze mogen het nog wel eens doen. En ze hebben een toevlucht tot God gevonden. Ze hebben geloofd dat God barmhartig was. Niet alleen voor anderen, maar ook voor hunzelf. Ja, ze hebben enigermate ontlasting van het pak hunner zonde gevonden. Toen ze hoorden prediken dat Jezus Christus het Lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. En ze zijn tot hem gevloden, ze hebben de zoon van zijn kleed aangeraakt. En ze zaten in de kerk, of waar het u ook gebeuren mocht, als een nieuwe mens, als andere schepsel. Ze hebben het licht door zien breken, ze hebben de liefde van God in hun hart gesmaakt. En dan komt er morgen en overmorgen een andere tijd. Dan is het gevoel van die genade weg. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, ja, mijn schuld staat nog open. Mijn zonde is nog niet weggenomen. En zulke zielen zijn daar vatbaar voor. Iemand die tegen zo iemand zegt, dat komt, dat je het wel gezien hebt, maar je hebt het nog niet. Dan zeggen ze, ja, dat zal wel, want zo ervaar ik het ook in mijn hart. Geliefden, dat is een leugen, dat is een dwaasheid. Weet je, hoe het met zulke gesteld is, die hebben voor een ogenblik geloofd. En door dat geloof hebben ze vergeving van God gekregen. En ze hebben de vrijspraak in hun hart ervaren op dat ogenblik. Daar was geen vreze des doods. Ze hadden een toegang tot God, gemeenschap met God in de Heer Jezus Christus. Maar de oefening van het geloof werd verbroken. En de armen van het geloof waren te kort. Als een kind dat even gestaan heeft, maar het valt weer. Het heeft gestaan, waarachtig. Maar het is niet geoefend om te blijven staan. Zo is het met zulke zielen. En waar zitten ze nu naar uit te kijken? Nou zitten ze er naar uit te kijken dat hun zonden zullen worden vergeven. Maar ze kijken niet naar het bloed, naar de prijs. Naar hem, in wie de zonde alleen maar vergeven is. Ze kijken naar de barmhartigheid Gods. En ze kijken naar de genade van God. En ze kijken naar de goedheid van God. En ze zeggen, Heere, mocht ik nog eens smaken die goedheid en die liefde en die genade. Maar ze kijken niet naar de rechtvaardigheid van God. Want, oh, als ze denken over die rechtvaardigheid, dan denken ze net als Luther. Dan denken ze aan een gericht. Dan denken ze aan iets vreselijks dat met hen gebeuren moet. Sommigen stellen het ook zo voor. Sommigen durven ze het openlijk te zeggen. Dat een mens in de rechtszaal geleid moet worden. En dat een mens onder het recht van God moet doorgaan. En dat een mens zijn verlorenheid moet kennen in die mate dat hij zich der helse straf moet waardig weten en dat ook moet ondervinden. En dan? En als er dan niks meer is in uw leven, dan bent u nog even verloren. Weet u waarom? Wel, die rechtvaardigheid die hier getekend staat, waarmee God de zonde vergeeft, dat is niet het gevoel in uw hart van Gods rechtvaardigheid. Want dat zaligt u niet. Maar die rechtvaardigheid die God hier noemt, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat is die rechtvaardigheid die God in het evangelie geopenbaard heeft. Waar Paulus van spreekt in de Romeinenbrief. En wat is dat dan? Ik zal het kort en goed zeggen. Dan weten de kinderen het ook. Ik zal het met één woord zeggen. Jezus. Jezus alleen. God heeft zijn toorn geblust. Niet in mij. Want dan zou ik eeuwig moeten sterven en eeuwig smart moeten lijden in de hel. Maar hij heeft zijn toorn geblust in Jezus Christus. En nou staat je zondaar, als u uw zonde beleidt, God is getrouw. En God is rechtvaardig dat hij u de zonde vergeven. Want hij heeft de zonde van een ieder die de zonde beleidt, gestraft in Jezus Christus. Volmaakt gestraft. O, dat is een openbaring. Die ontdekking is nog net zo groot als toen in de dagen van Luther. Toen Luther dat ontdekte, dat die rechtvaardigheid Gods niet was het gevoel van de toorn in zijn hart, maar dat die rechtvaardigheid Gods was de heilige toorn die als de bliksem was ingeslagen in het hart van Jezus. Toen hij dat ging verstaan, dat die rechtvaardigheid Gods in het evangelie geopenbaard, en dat God Christus voorgesteld had tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, toen heeft hij het uitgeroepen: Jezus, Jezus, mijn Jezus, rechtvaardigheid voor God geworden. Nu zijt ge ook mijn rechtvaardigheid en ik ben uw zonde. Wij hebben geruild, wij hebben geruild. God is getrouw en rechtvaardig. O geliefde, als u vanavond komt beleidende in uw overtredingen, dan wijs ik u in de naam des Heeren naar dat rechtsgeding. Naar die Boas die niet gerust heeft voordat hij uw zaak beslecht heeft in de poort. Daar was Rut niet eens bij. Hij heeft uw zaak voor zijn rekening genomen. Dat is op Golgotha gebeurd. Daar heeft dat recht van God zijn loop gehad. En nu krijg ik deel aan die vergeving der zonde, aan die gerechtigheid. Door het geloof. Naarmate ik zulke weldaad, zegt onze catechisme zondag 23, met een gelovig hart aanneem. Nu wordt Christus mijn gerechtigheid voor God. En naar de mate dat ik hem nu aanschaf, naar de mate nu mijn wankele ziel zich verlaat op hem, naar mate de hand van mijn geloof hem nu omhelst, heb ik ook de zekerheid dat ik rechtvaardig ben voor God. Dat is de weg die we gaan moeten. Dat is ook die bevrijdende weg. Dat is die weg waar God glorie krijgt, waar er maar één groot is, en dat is Jezus Christus. Maar dat is ook die weg van die echte bevrijding. God is getrouw en hij is rechtvaardig. O, had ik dat in het oog krijg, dat God zijn rechtvaardigheid gezocht en gekregen heeft, dan krijg ik in Jezus, dan krijg ik mijn Jezus zo lief. Dan is die voor mij de schoonste van al de mensenkinderen. Dan kan ik alles op aarde missen, maar Jezus niet. Dan is hij het voorwerp van mijn liefde. Dan aanschouw ik in hem Gods genade, Gods barmhartigheid. Maar ik aanschouw ook in hem de vervulling van Gods gerechtigheid. Dan zeg ik mijn Jezus. En dat voor mij. En dat voor mij. En dat doet me wandelen in het licht. Want zo staat er verder. Dat hij ons de zonde vergeven. Elk gezicht op Jezus is een schuldvergevend gezicht. Daaraan kunt u weten of u waarachtig op Jezus ziet. Als u op Jezus ziet door het geloof, als die man van smarte zulke betekenis in uw leven krijgt, dat ge hem lief krijgt, met het binnenste van uw ziel, omdat hij daar hangt, versmaad, met een doornenkroon door u gevlochten, met een spotkleed omhangen, als het gevolg van uw ongerechtigheid, dragende, duldende lijden, de priemen van Gods toorn in zijn ziel indalen, bloedzwetend, in Gethsemane's hof en hangende aan het vloekhout der schande, dan omarm ik hem met de armen van mijn geloof. En dan weet ik dat alle woorden mij ontbreken om te vertolken wat in mijn hart leeft. Dat elke preek over het lijden van Christus behoort tot de slechtste preken die ik ooit op de aarde gedaan heb. Omdat ik niet bij machte ben het honderdste, het uiterste deeltje van die liefde te vertellen. Maar ik zou zeggen, kom en zie. Aanschouw in wie gij gestoken hebt. En ge zult over hem rouw bedrijven. Maar ge zult ook dat andere ervaren wat hier staat. Dat het gevolg is van de aanschouwing van die trouw en van die gerechtigheid. Van die rechtvaardigheid Gods. God is rechtvaardig. Hij straft de zonde maar één keer. O, als ik op Jezus zie. Laat ik het eens erg brutaal zeggen. Dan is het duidelijk. Als ik op Jezus zie. Dan kan God me niet meer verloren laten gaan. Dan zeg ik, u bent de rechtvaardige God. U straft de zonde niet twee keer. Haalt u hem in hem gestraft, dan ben ik vrij. Dan durf ik door hem mijn hoofd omhoog te heffen. En zeg hem, op uw zaligheid wacht ik. O Heere, dan heb ik
een recht gekregen om een kind van God te zijn. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft die macht, die heeft die recht gegeven om kind van God te zijn. Dat is een recht om Christus wil, maar het is dan toch een echt recht. Het is het recht wat hij ons meedeelt, waarop we vaststaan bij die leven en sterven. En dan staat er dat hij ons de zonde vergeeft. Elke aanschouwing van Jezus, zeg ik, is een aanschouwing tot schuldvergiffenis. De zonde vergeven, dat betekent ten diepste letterlijk weggeven. Van mij aan een ander. God neemt mijn zonde en hij geeft ze aan die ander. En die ander is Jezus. En ik zie hoe dat hij mijn zonde aanvaardt. En ik zie hoe dat hij om mijnentwil arm wordt in doeken gewonden en liggend in de krib. De zonde vergeven. En dat in zulke weg. Onuitsprekelijk. De engelen zijn begeerig in te blikken in de ark. Maar ze kunnen niet. Ze hebben het heilgeheim niet doorgrond, maar wij. Gods kinderen, uit de duisternis tot het licht gebracht. Wij mogen het geheim zien. Dat voor alle eeuwen verborgen geweest is. God geopenbaard in het vlees. Het licht van God, schijnende in onze zielen. De zonde vergeven. En onze reinigen van alle ongerechtigheden. Geliefden, dat is de heiliging die voortvloeit. Uit de rechtvaardiging. Want, wat zou ik aan de schuldvergeving hebben, indien ik morgen nog net zo slecht was als gisteren? Dan zou ik nog maar een ellendig leven hebben, want ik heb in het begin gezegd en ik eindig ermee. Wat maakt mijn leven zo ellendig? Dat is mijn zonde. Maar zie, nu vergeeft God niet alleen mijn zonde, maar hij geeft me ook een nieuw hart. Hij geeft me een ander hart. Een hart. Waardoor ik met Paulus mag zeggen, heren, nou wil ik niet meer zondigen. Vroeger liep ik de zonde achterna. Ik begeerde de zonde. Ik zag het schone en het mooie van de zonde. Ik dacht dat het mooi en schoon en verblijdend was. Maar heren, nou wil ik onder uw juk gaan. Nou wil ik uw last dragen. Nou wil ik doen wat u van mij vraagt. En dan ga ik bidden, heren. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Ben mezelf niet meer toevertrouwd. Wees gij mij een vast geleide op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Neem trouwe zielen herder. Mij arme mee. Dan kleef ik zeg het met Luthers vrouw. Dan kleef ik aan al een klit. Aan Jezus kleed. Tot vergeving ja. Maar ook tot wegneming van de zonde, tot heiliging van de zonde. En daaruit komt voort dat verlangen. O, ik wens te zijn als Jezus. In het goed doel nooit verdraag. Dat men van mij kon zeggen, hij doet wat God daagt. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij, mijn heiland. Wil mij helpen en maken zoals gij. Dat doet me bidden. Kom, Heer Jezus, maak uw werk af. Dan bent u blij en dan ben ik blij. Dan zal ik altijd bij u zijn. Dan zal ik u nooit meer smarten. Dan zal ik uw heilig gebod dat ik lief heb nooit meer overtreden. Dan zal ik wandelen in het licht. Gelijk u wandelt in het licht. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten het hoofd omhoog voor hen. Die het heil des Heren wachten zijn bergen vlak. En zee het droog, o zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verband. Daar is ons vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Wij danken u, trouwe God en Vader, we danken u hartelijk voor dit heerlijke evangelie van uw genade. We hebben het niet verdiend en we zijn het niet waardig, maar het is onze enige hoop, beide in leven en in sterven. En het is de oprechte begeerte van ons hart, om door u afgewassen van al onze zonden voor uw aangezicht als heilige te mogen wandelen. En we verwachten die dag. Dat we zullen smaken de volle zekerheid der zaligheid. wanneer we storeloos en vlekkeloos, zonder dagen, zonder tijdsrekening, zonder nachten, aan uw rechterhand zullen staan om te mogen doen. Dat werk waartoe u ons verkoren hebt, en dat we op aarde beginnen mogen te doen, namelijk de eeuwige Sabbat, in dit leven aanvangen. O Heere, het is jammer dat het nog niet zo ver is, maar we verwachten die dag met een zeer sterk verlangen. Geef dat we met deze gestalte en door die genade en door diezelfde geest de week mogen ingaan. Help ons bij onze arbeid. Maak ons sterk in de strijd tegen de zon. Geef ons in alles op u te zien. Heere Jezus Christus, die voor de vreugde u voorgesteld het kruis verdragen heeft en de schande veracht heeft en die nu is gezeten aan de rechterhand van uw Vader. Wij vragen uw zegen voor dit uw volk, voor deze uw gemeente, mannen, vrouwen en kinderen. Dek ze onder uw vleugelen, laat ze niet verloren gaan. Zegen uw dienaar, onze geliefde broeder, die aan deze plaats verbonden hebt. Stel hem bij de voordeur tot een lichtende lamp in het midden van dit volk, om uw heerlijke naam te verheerlijken. Zegen de broeders uit de raad der kerk. Geef ze die innerlijke barmhartigheid om het verlorene te mogen zoeken. Geef ze dat herderlijk mededogen om over de kudde te mogen waken. Dat ze het niet zouden kunnen hebben dat er ook maar één afdwaalt of één verloren gaat. Maar dat ze door de liefde van Christus gedrongen in deze boze en ellendige tijden het heil bij u zouden zoeken gewisselijk. Ge zijt gisteren en heden dezelfde herder, trouwe herder, tot in alle eeuwigheid. We bevelen ons aan uw genade. Ga u met ons, ga voor ons. Houd onze hand vast, leid ons door uw raad en neem ons daarna op in uw heerlijkheid. Amen.
Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk, hoop op hem, slaat ook naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven, laatste vers van 42. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.